Er is veel onrecht in de wereld om ons heen. Dichtbij, maar ook ver weg. Misschien herken je het wel. Je maakt je zorgen, maar je weet ook dat je niet alles zelf kunt oplossen. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. In onze nieuwe podcast nemen we je mee in ons werk en hoe jij het verschil kunt maken voor deze kinderen. Welkom bij deze podcast van Red een Kind. Leuk dat je luistert. In onze vorige podcast hadden we het over het onrecht in de wereld, kinderrechten en de impact van het werk van Red een Kind. Dit keer nemen we je mee naar Zuid-Soedan. Een land waar kinderen elke dag opgroeien onder de constante dreiging van conflicten, natuurrampen en armoede. Het leven is hier extreem zwaar, er is honger, veel scholen zijn verwoest, waardoor kinderen niet kunnen leren en spelen in een veilige omgeving. Maar ook hier dromen kinderen over wat ze later willen worden en zijn ze heel leergierig. Deze keer aan tafel, Marjan Heek, teamleider communicatie bij Red een Kind. Marjan, wij zijn samen in Zuid-Soedan geweest. Wat is het eerste wat bij jou opkomt als je dat hoort?
Eigenlijk wel angst, omdat mensen echt voortdurend leven met angst. Het idee van op je tenen lopen, van straks gaat het weer mis. Verder heel veel armoede, honger, onveiligheid en heel veel kinderen. En tegelijkertijd ook wel mensen die dromen. Dus ik heb ook wel mensen ontmoet, veel moeders, die eigenlijk heel veel echt hopen van dat hun kinderen niet hetzelfde meemaken als zij.
Hele mix van emoties. Hè?
Ja, heel veel. Ja. Het is, wat dat betreft is het een ingewikkeld land.
Klopt. Ja. Verder aan tafel Esther Smit, Advisor Child Development and Protection bij Red een Kind. Esther, jij bent ook regelmatig in Zuid-Soedan geweest. Welke herinnering komt bij jou het eerst boven?
Nou, ik ben eigenlijk nog maar heel kort terug. Dus als je die vraag stelt, dan zie ik eigenlijk gelijk een jongetje. Wat ik daar ontmoet heb bij een bezoek aan een waar we een jong-kindcentrum aan het bouwen zijn. Dus het is een jongetje van rond de 7. En je zag gewoon dat hij mentaal, dat hij gewoon net lichte beperking had. Hij kwam naar mij toe en hij viel. Dus ik wilde hem even helpen om op te staan. En toen om me heen werd er gelachen en er gebeurde van alles. En het jochie, het zag er ook gewoon slecht uit. Echt gewoon vies, vliegen op zijn gezicht. Dus ik ging toen in gesprek van, wat is er met het jongetje aan de hand? Maar wat je gewoon ziet is dat zo'n jongetje, doordat hij een beperking heeft, dat wordt gezien als een vloek, waardoor hij verstoten wordt. Eigenlijk al door ouders en die hele community die reageert, zit zo in dat systeem om daar afwijzend op te reageren. En dat raakte me heel erg. Want ik heb daar ook inderdaad, je hebt zoveel armoede, er zijn zoveel uitdagingen. Maar wat ik heel sterk vind in Zuid-Soedan is dat mensen toch op een bepaalde manier voor elkaar zorgen. Maar als je daar dus buiten valt door stigma of doordat je er buiten valt, dan ben je gewoon extra kwetsbaar. Dus dat vond ik vooral echt heftig om te zien.
Dan is er geen enkel vangnet meer.
Nee.
En jij noemt inderdaad armoede, conflicten, hebben we het net ook al genoemd. Kun jij iets meer zeggen over de situatie in Zuid-Soedan, Marjan? Wat gebeurt daar? Hoe ziet het daaruit?
In Zuid-Soedan zijn heel veel stammen leven daar. En die stammen zijn best wel regelmatig met elkaar in conflict. En dat gaat dan over dingen als vee. De een heeft meer vee dan de ander. Of ze hebben ergens anders een ruzie over. En dan gaan ze van elkaar vee stelen. Waardoor mensen andere stammen op de vlucht moeten. Tegelijkertijd is het een land wat veel te maken heeft met natuurgeweld. Grotendeels van het jaar overstroomt. Dat maakt het leven ook weer heel ingewikkeld. Want als jouw land overstroomt, dan mislukt je oogst. Moet je ook weer vluchten. Dus je merkt voortdurend zijn de dingen die mensen boven hun hoofd hangen. Dat stuk onveiligheid. Tegelijkertijd is het een land enorm groot. Er wonen heel veel mensen. En heel veel mensen zijn daardoor ook afhankelijk van voedselhulp, humanitaire hulp.
Wij werken in Pibor, daar zijn we ook geweest. Ja. We zijn later ook nog in Malleco geweest. Kun je iets over de situatie in Pibor schetsen? Wat zag je daar?
Ja, Pibor, wat ik me herinner is dat we door een rivier reden. En dan kom je bij een gebied en er wonen mensen. En ik weet nog dat echt van, hoe woon je hier? Het is kaal. Ruig. Mensen wonen in tentjes. Tegelijkertijd zie je overal kinderen. Op blote voeten, slecht gekleed. Ook wel echt symptomen van ondervoeding. Veel mensen zitten bij hun tent. Moeders zijn aan het werk. Ik zag moeders met enorme bossen takken op hun hoofd lopen. En die hebben het ook echt zwaar. Dat merkte je ook als je met in gesprek was. Ik sprak op een gegeven moment ook een moeder die kwam uit de rivier lopen met zo'n takkenbos. En nou, wil je even praten? Nou, dat wilde ze wel. Maar op een gegeven moment wilde ze ook weer verder. Want ze zei, ik ben moe, ik wil naar huis, ik wil naar mijn kinderen. Nou, ik ben wel klaar mee, zeg maar.
Dus het leven vooral voor vrouwen is hard.
Ik denk ook wel voor mannen, maar heel veel vrouwen die moeten gewoon alles doen. Dus die hebben een moestuintje. Ze hebben vaak werken ze 's ochtends in de met hun gewassen op het land. En dan gaan ze verder op zoek voor de middag voor andere bronnen van inkomsten. Ik sprak een vrouw die verkocht volgens mij gras op de markt. Je bent eigenlijk voortdurend bezig met zorgen dat je inkomen hebt om eten te kopen. En te zorgen dat je kinderen naar school kunnen. En dan ben je de hele dag mee bezig. Ja, dat is wel zwaar.
Het is echt overleven.
Het is echt overleven, ja.
Ja. Ja. Ja, ik weet nog dat we die vrouw spraken die vertelde dat als de rivier hoog staat, dus als er overstromingen zijn en er geen geld is voor de boot, en dat was echt 10 cent of zo, heel weinig, dat vrouwen dan al bevallend naar de boot moeten voor medische hulp, maar dat niet kunnen betalen en dan vaak sterven op de oever.
Ja, ja. En ook kinderen. Ik sprak een man en toen vroeg ik ook van, is hier veel kindersterfte? Toen zei hij, ja, als de rivier hoog staat, inderdaad, dan kunnen we niet die kano betalen naar de overkant. En als je kind dan ziek is en je moet naar het ziekenhuis, ja, dan red je dat niet. En dan overlijdt je kind aan de kant van de rivier. Ja, daar kan ik me gewoon niks bij voorstellen.
Nee. Wat doen wij precies in Pibor en in Zuid-Soedan, Esther? Wat heb jij daarvan gezien? Wat kun je daar betekenen in een land waar zoveel nood is?
Eigenlijk in het laatste werkbezoek, wij zijn eerst naar Awiel. Dat is ook een gebied waar we nu bezig zijn om een project voor straatkinderen op te zetten. Ook met het team daar heel erg over gehad van, weet je wat, zijn in Zuid-Soedan gewoon heel veel NGO's actief. En nou ja, wat je ook wel ziet, gewoon best wel heel veel hulp, gewoon voedselhulp. Maar dat mensen ook een bepaalde afhankelijkheid krijgen. Dus dat is ook wel van, ja, maar hoe, weet je, hoe, je wil gewoon eigenlijk de grond, de root causes, daar wil je gewoon naar kijken. En waar, nou ja, wat wij dus, waar we zoals met het straatkinderproject en ook andere projecten naar gekeken hebben van, hey, hoe kunnen we nou ook onze parenting, ouderschapsprogramma, hoe kunnen we dat ook meer gaan inzetten, zodat je echt ook gewoon met de ouders gaat werken. En dan verder gaat, kijk, wel de combinatie van, nou ja, inkomstgenererende activiteit, omdat dat gewoon basisvoorwaarde is om te overleven. Maar daarnaast ook dat je met ouders meer in gesprek gaat over, nou, dingen als kinderrechten, het belang van onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling, gezonde voeding. Gewoon de eigenlijk basisonderwerpen. Nou, wat ik ook gewoon merk is dat heel veel kennis ook ontbreekt op dat gebied. We hebben ook al met veel kerkleiders gesproken in Awiel. Van, hey, wat zien jullie als noden? Wat doen jullie ook? Ook met name straatkinderen, omdat dat gewoon een moeilijke doelgroep is. En er gebeurt heel veel, maar dat stukje echt op, nou ja, dat ouderschapsstukje, dat is echt wel een gat, nou ja, waar we als Red een Kind gewoon ook inspringen. Dus we hebben ook gesprek gehad bijvoorbeeld met het World Food Program. Die doen ook veel, maar ook veel voedselhulp. En die waren ook heel enthousiast over het ouderschapsprogramma.
Want hoe ziet dat eruit? Kun je daar een voorbeeld van geven? Dat je zegt van, hey, zo werken we dan? Of dit is wat ouders daar leren?
Het idee van dat ouderschapsprogramma, dat is eigenlijk dat ouders gewoon in groepen bij elkaar gaan zitten, met elkaar in gesprek gaan. Over gewoon, het is niet zozeer zeg maar leren of teachen, maar meer echt de dialoog aangaan. Dus niet het goed fout, maar meer van, hey, hoe ben jij opgegroeid? Hoe voed jij je kinderen op? En van daaruit ook een stukje bewustwording creëren. En dan, nou ja, we werken in andere landen, zijn ze daar nog niet, maar dan werken we ook bijvoorbeeld samen met health workers, die dan ook een stukje dan voorlichting geven over gezondheid, gezonde voeding en op die manier, nou ja, dat bij ouders eigenlijk zeg maar zelf ook onderling dat gesprek meer op gang komt.
Ik vond het best overweldigend, Zuid-Soedan. Ja. Je ziet hoe ontzettend veel nood er is.
Ja.
Volgens mij, ik weet niet of ik het percentage goed heb, was 80% van de bevolking, ja, afhankelijk van voedselhulp. Is de nood enorm? We waren in Malakal, is gewoon helemaal kapotgeschoten. Het is echt oorlogsgebied. Dat ik ook wel af en toe mij het gevoel bekroop van, waar begin je?
Ja.
Waar beginnen we aan?
Ja.
Wat misschien, daar mag allebei wat over zeggen hoor, maar misschien herken je dat gevoel ook wel, Marjan. En van, ja, maar wat moeten we daar dan mee? Hoe kan je daar nog het verschil maken?
Ja, nou, ik denk wel wat Esther ook zegt, bijvoorbeeld bij de ouders. Ik merk dat ouders wel willen. Ze zijn het zat ook om afhankelijk te zijn. Ik ben zelf moeder, dan, ja, je gunt je kinderen alles, zeg maar. Je droomt van een mooie toekomst. Je wil ook dat zij een goede baan hebben. Dat dromen deze ouders ook. Ze willen die ellende waar zij zelf in zitten, willen ze niet meer. Dus ik denk inderdaad dat je, als je die ouders kan van doordringen wat belangrijk is en ze tools geeft om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen, dat ze dat ook verder helpt. Dus bijvoorbeeld inderdaad moestuinen. Hoe doe je dat? Hoe zorg je voor goed voedsel? Hoe start je een klein bedrijfje? Of hoe kun je iets vinden om je inkomen te vergroten? En ja, te zorgen denk ik dat je kinderen naar school kunnen. Ik denk dat daar ook wel de sleutel ligt. En dat zien ze ook wel. Hè? Ik sprak ook een moeder die zei, school, dan krijgen mijn kinderen een beter leven. Dan komt er meer vrede. Dan leer je hoe je goed moet leven. Mm-hmm. Dus daar zitten denk ik wel aanknopingspunten.
Hoe zien scholen eruit in Zuid-Soedan?
Nou, waar ik geweest ben, ook echt nog heel veel dat we gewoon les krijgen echt onder bomen. Dus in groepjes op banken en een schoolbord tegen een boom aan. En dus als het slecht weer is, is er geen school. Gebouwen werken bijvoorbeeld met de UNICEF ook samen om schoolgebouwen neer te zetten. En nog wat ik zat te denken op jouw vraag van, oh ja, de nood is zo groot en wat kunnen we daaraan doen? Dat is natuurlijk, kijk, wij hebben als Red de Kind, dat we juist ook dat jonge kind, dat we daar ook op focussen. Omdat vanuit steeds meer kennis is over het belang van juist investeren in jonge leeftijd. Wat er dan gebeurt in de jonge leeftijd in de hersenontwikkeling, dat gewoon belangrijk is. Dus het stukje jonge kindontwikkeling, early childhood centers, het opzetten daarvan. En daarin werken we ook steeds meer samen met UNICEF. Dat is ook wel iets waarin we als Red een Kind binnen Zuid-Soedan ook wel echt een beetje aan het pionieren zijn. Nou, het is echt nog heel nieuw, want ik heb een aantal scholen ook bezocht. En ook een aantal van opstartende jonge kindcentra. Maar je ziet daar nog heel veel dat kinderen gewoon op bankjes gezet worden. En het idee van, oh ja, het is belangrijk om jonge kinderen ook te betrekken in het onderwijs. Maar de gedachte erachter van, hoe doe je dat dan zeg maar op een manier die ook voor kinderen aansprekend is. Spelend leren, werken met lokaal speelmateriaal. Hoe kunnen leerkrachten dat doen? Daarin is gewoon nog wel veel ook training nodig. Dus het is heel mooi om te zien dat ik heb ook daar echt teachers gesproken die daar ook echt enthousiast voor zijn en dat ook gewoon beginnen te pakken. Maar dus gewoon nog heel weinig onderwijs of training over hoe dat dan moet.
En dan zit vooral het gebrek in training en weten hoe je kinderen les moet geven of kan geven. Ja. Ja, wij hebben ook gesproken toen met een aantal leraren.
Ja, en die waren super enthousiast. Dat was echt heel bijzonder om te zien. Dat waren twintigers. Volgens mij waren ze 24, 25. En er waren James en David, heb ik bijvoorbeeld gesproken. Die hebben zelf de middelbare school niet afgemaakt. Kwamen weer terug in Pibor. En die hadden zoiets, ik kan hier de hele dag zitten wachten en niks doen. Want ik heb geen baan, ik heb geen geld. Of ik kan mij inzetten voor kinderen. Want ik weet zelf hoe belangrijk onderwijs is. En die zijn vrijwilliger geworden op zo'n peuter- en kleuterschool. Die hebben een paar trainingen gehad. Maar die waren zo enthousiast. En die hadden zoiets van zo'n passie voor die kinderen. En die pasten dat ook toe. Dat spelend leren bijvoorbeeld. Die deden al spelletjes met ze. Zingen, dansen. Ja, en enorm gedreven.
Dat spelend leren, want jij noemde het ook al. Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat inderdaad liedjes, zingen, dansen? Moet ik daar dan aan denken?
Ja, en ook het inderdaad gewoon bewegen. Want kinderen van die leeftijd, die leren door te bewegen en ook door te linken aan hun eigen belevingswereld. Maar het idee, bijvoorbeeld een alfabet aanleren, dat zijn natuurlijk heel veel manieren hoe je dat kan aanleren. Dat kan je gewoon drillen. Of je kan het door liedjes en elke letter linken aan een woord en dat buitenop gaan zoeken. En dus het idee van een andere manier van lesgeven dan gewoon de teacher zegt het en de kinderen doen het na. Dus dat je natuurlijk veel meer ontwikkelingsgebieden stimuleert. Dat hoort allemaal een beetje bij spelend leren.
En is dat dan heel nieuw in zo'n land als Zuid-Soedan?
Ja, maar het is ook wel grappig, want het is ook een beetje een kwestie van terminologie. Dus het is soms ook het vertalen naar wat er al wel is, naar dat spelend leren. Want kijk, kinderen leren daar door heel veel elkaar na te doen. Dus door volwassenen na te doen, door hun broertjes en zusjes na te doen. Ik bedoel, je ziet broertjes en zusjes van 3, 4 met hun broertje zusje op de arm, zeg maar. En spelen, dat zit in elk kind. Dus je moet ook wel oppassen met niet te veel westerse woorden te gaan gebruiken. Maar te kijken van oké, het concept van spelend leren. Hoe zit dat al in deze cultuur? En hoe kan je daarbij aansluiten en teachers tools geven dat ze dat dus inzetten in plaats van kinderen op een bankje zetten?
Ja, want dat is wel wat jij belangrijk vindt, om bij die cultuur goed aan te blijven sluiten.
Ja,
ja. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk?
Nou, sowieso vind ik dat belangrijk omdat ik daar... ik denk dat het beter werkt. Mm-hmm. Omdat mensen, om iets zeg maar echt je eigen te maken, dan moet het aansluiten bij, denk ik, iets waar je zelf ook in gelooft en wat je gewend bent. Anders ga je iets nadoen, maar zonder dat je het echt pakt. Daarom vind ik het belangrijk. En ook wel dat ik denk, ja, weet je, wij zijn soms heel erg gericht op het individuele ontwikkeling van het individuele kind, waar heel veel moois in zit. Alleen het is ook wel, vind ik soms, de sociale waarden die ik zie in Zuid-Soedan, zorgen voor elkaar, maar ook de verbinding met de natuur. Weet je, gewoon, daar zitten ook allemaal heel veel moois in, waar ik ook echt de waarde van zie.
Herken je dat, wat Esther zegt? Heb je dat ook gezien in Zuid-Soedan?
Ja, en ik denk dat dat heel goed is om op die manier ook aansluiten bij wat er al is.
Heb jij hoop voor Zuid-Soedan?
Dat is best wel een lastige vraag.
Dat weet ik.
Ja. Ja. Ja, want soms dan voel je het wel een beetje hopeloos, maar ik heb wel hoop voor Zuid-Soedan. Ja, ik zie namelijk wel dat de mensen willen en ook dat het helpt en ze hoop geeft dat bijvoorbeeld wij er zijn. Of dat we ze die stukjes training geven, dingen uitleggen. En dat de moeder ook tegen mij zei van ja, door jullie krijg ik hoop. En toen dacht ik, ja, oké, dus dat helpt. En dat geeft mij ook weer hoop.
En waar zit je twijfel?
Nou ja, je blijft te maken hebben met een systeem in een land. Het land heeft op dit moment gewoon moeilijk door de vluchtelingen die ook uit Soedan komen. De inflatie is op dit moment heel hoog. Dus het is tegelijkertijd weer eigenlijk extra zwaar. Ja, dat maakt het dan wel af en toe dat je denkt, oeh. Dat wordt wel ingewikkeld.
Ja, ik vond Zuid-Soedan ook echt best wel een heel erg ingewikkeld land.
Ja.
Omdat er hele ingewikkelde systemen zijn. Ja. Ja. Hoe heb jij dat, Esther? Hoe doe jij dat?
Ja, nee, dat vond ik ook. Het was ook deze reis dat ik terugkwam, want ik heb best wel ondertussen wat gereisd. Dat ik echt wel dacht, poeh, dit was wel een van mijn meer intense reizen. En juist vanwege die complexiteit. Weet je, op een gegeven moment reden we ook in de auto en dan zagen we zo'n mooie hut, zeg maar. En dat bleek dus dat als zeg maar voor het vee. Dus de mooiste hut is voor het vee. En daarna komen dan nog vrouwen en daarna kinderen. Weet je, dat ik denk, oh man, dit is zo'n systeem van waarin status en vee zeg maar gewoon de eerste plek heeft. En dus dat hele idee van kinderrechten en dus dat vond ik wel een soort van dat je denkt, oh poeh, wat. En dan in combinatie met gewoon heel veel trauma door al die conflicten. Weet je, je ziet gewoon heel veel getraumatiseerde mensen en de overlevingen en er steeds weer nieuwe uitdagingen vanwege de overstromingen. En ik denk wat mij dan toch hoop geeft, is dat mensen daar, wat je vertelde bijvoorbeeld van twee van die jongens. En het was ook in Awiel, dus ook een social worker die wij daar hebben aangenomen voor het straatkinderenproject. En die zie ik dan ook hoe hij met de kinderen omgaat. En dat ik denk, oké, jou wil ik ondersteunen, weet je wel. Als ik jou gewoon kan. Want hij wil bijvoorbeeld meer kennis over psychologie. En die kennis is daar niet. Ik denk, weet je, zeg maar, wat wil je? Wat voor ondersteuning heb je nodig? Dus dat geeft me dan wel hoop. Gewoon mensen die daar zelf wonen. En die die passie houden. En net zelf ook wat meer middelen hebben om wat te betekenen.
Ja, toch het blijven omzien naar elkaar.
Ja.
Ja. Is dat je eindgevoel toen je Zuid-Soedan verliet, dus toen je terug was, is dat dan hoopvol of gemengd? Of wat ik vond, vooral in de terugreis, in het vliegtuig, als je dan alles nog eens de revue laat passeren, is het ook ingewikkeld land, verdrietig,
ja,
maar ook hoopvol. En dat strijdt een beetje met elkaar om voorrang.
Ja, hoopvol vind ik het een groot woord, denk ik. Ik denk inderdaad wel gewoon een heel erg een mix van emoties. Van gewoon hele, inderdaad mensen die ik ontmoet heb, waar ik ontzettend bewondering voor heb. Dat ik denk, oh, want ook onze eigen staf die daar werken, weet je, die hebben ook gewoon zo hun eigen uitdagingen. Van ziekte in eigen gezin, zelf overlijden van een dochtertje aan malaria. Weet je, ook de kerkleiders die ik gesproken heb, die hun eigen uitdagingen hebben en toch dan kinderen in huis opnemen die het nog heftiger hebben. Dus ik denk dat mij het meeste soort van geraakt heeft van, oh, toch ondanks die ellende of zo, Dat er ook wel veel gewoon omzien blijft naar elkaar. Maar ook wel dat het echt heel zwaar is. En dat ook juist, nou ja, ook die eigen staf. En soms ook gewoon het even niet trekken en niet meer weten. Dus dubbel.
En Marjan, het is ook even jouw taak natuurlijk om het verhaal hier in Nederland bekend te maken.
Ja.
Hoe doe je dat? Want het is echt heel ingewikkeld.
Ja, nou ja, je probeert het onder andere dicht bij jezelf ook te houden. Dat je, ja, wat ik zeg, ik ben zelf moeder. Dus je hebt veel moeders gesproken. Je probeert je dat in te leven. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een blog geschreven over, nou ja, hoe zou het zijn als ik daar nu moeder ben en mijn kinderen zijn. Ik heb een dochter van 19 en een zoon van 15. Ja, daar probeer ik me gewoon in te leven van hoe zou dat zijn als ik daar nou zou wonen. En nou ja, zo'n verhaal kun je ook wel delen. En verder spreek je natuurlijk mensen persoonlijk. Dus die verhalen deel je ook. De dromen van moeders. Kinderen die zeggen wat ze later willen worden. Ja, dat is universeel. Dus ik denk dat je het zo dichtbij mogelijk probeert te houden. En ook het verhaal van de mensen zelf. Dat is het belangrijkste. Ja. En dan zijn mensen eigenlijk overal ook wel weer hetzelfde. En als je het hebt over soms hopeloos of hoop. Ik wil nog even over jou na te denken. Dat ik dacht, ja, maar tegelijkertijd hebben deze mensen net zo goed recht op hulp en een mooi leven. Dus dat is tegelijkertijd ook weer, als je dan teruggaat. Dan denk je, oké, het is misschien soms hopeloos en heel ingewikkeld. Aan de andere kant sterkt me dat ook. Want ik denk, ja, deze mensen hebben ook hulp nodig. Je kunt ze niet laten zitten.
Marjan, dankjewel. Esther, jij ook bedankt voor je verhaal en input. Yes. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie over het werk van Red een Kind? Neem dan ook even een kijkje op onze website www.redeenkind.nl.